Worden luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. We noemen de schriftlezing Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 80, vers 1 en 11. Psalm 23, vers 1 en 3. Psalm 97, vers 6. En psalm 79, vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezing Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 80, vers 1 en 11. Psalm 23, vers 1 en 3. Psalm 97, vers 6. En psalm 79, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze middag voort om met elkaar te zingen uit de 80ste psalm en daarvan het eerste en het 11e vers. Psalm 80, het eerste vers: neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid, die in het troon van heiligheid u tussen gerubs hebt gesticht. Verschijn weer blinkend met uw licht. Het 11e vers: behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Dat is het eerste en het 11e vers van de 80ste psalm. gemeente, de schriftlezing voor deze middag is andermaal uit Jesaja, opnieuw weer dus uit het 40ste hoofdstuk. En wederom zal u worden voorgelezen vanaf het 1ste tot het 11de vers, benoemde Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Maar deze middag doen we met de Kerk van de Reformatie belijdenis. En wel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 35. En al daar hebben onze vaderen met betrekking tot het heilige avondmaal als volgt beleden.
Wij geloven en beleiden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament des heilige avondmaals verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degenen die alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, het welke zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweelei leven, het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte medegebracht hebben, en alle mensen gemeen is, het andere is geestelijk en hemels, het welke gegeven wordt in de tweede geboorte, en de welke geschiet door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen den uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding des lichamelijken en aardse levens, aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe gedienstig is en alle gemeen is, zowel als het leven, maar om het geestelijke en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijke leven der gelovigen voedt en onderhoudt. Als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest, om ons dit geestelijke en hemels brood af te beelden, heeft Christus verorderd een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en een wijn tot het sacrament zijns bloeds, om ons te betuigen dat wij, zo waarachtig als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtig door het geloof, het welk de hand en mond onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen, tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld, dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt, hoewel de wijze en ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des heilige geestes verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is, maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest, door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zitten in het rechterhand God zijns vaders in de hemelen, en laat toch daarom niet na ons zijne deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf aan ons meedeelt met al zijn goederen, en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten zijns lijdens en stervens, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten zijns vlezes en haar verkwikkende en vermakende door den drank zijns bloeds. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaak tezamen gevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid des sacraments, gelijk als Judas en Simon de tovenaar beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke den gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling des volks Gods met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis des doods van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging en doen aldaar de belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilige sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemende vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheiligen daarvan en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Troost, troost mijn volk, dat zal jullie de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepenen in de woestijn, bereid een weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat hij de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterkte, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden.
Gemeente, we willen zingen met elkaar. Voorafgaand uit de 23e psalm, het eerste en het derde vers. 23, het eerste vers, de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij richt mijn ziel, richt om zijn na mijn treden. In het effenspoor van zijn gerechtigheden en ook het derde. Gezalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Het is de eerste en derde vers van de 23e psalm. Wij willen deze middag in een uren van nabetrachting en ogenblik weer stilstaan met u bij het voorgelezen schriftgedeelte opnieuw Jesaja 40 dus. En deze middag bij de versen 10 en 11. Jesaja 40, de versen 10 en 11. En wij willen onder deze tekstwoorden gemeente dan schrijven de goedheid van de gekomen Christus. De goedheid van de gekomen Christus. Een drietal gedachten. In de eerste plaats zien we zijn heerlijke komst. In de tweede plaats zien we zijn troostrijk wijden. En in de derde plaats zijn zachtmoedig beschermen. Dus de goedheid van de gekomen Christus. Ik zei in de eerste plaats zijn heerlijke komst. Want het tiende vers spreekt er ons van. Het tiende vers spreekt er ons van. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Ik zei in de tweede plaats, gemeente, zijn troostrijk wijden. Want het elfde vers laat het ons in het eerste zien. Hij zal zijn kudde wijden gelijk een herder. En in de derde plaats zien we zijn zachtmoedig beschermen. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. We zeiden dus, gemeente, zijn heerlijke komst in de eerste plaats, in de tweede plaats. Zijn troostrijk wijden en zijn zachtmoedig beschermen in de derde plaats. Want Israël was in Babel, Israël was in ballingschap. Israël heeft moeten dragen de straffen en haar ongerechtigheid. Israël heeft daar moeten ondervinden dat de vijanden des Heren sterker zijn gebleken dan het volk zelf. En ze hebben daar in de boeien en in de banden, in de gevangenis zogezegd in Babel, leren treuren. Ze hebben zichzelf leren kennen als mensenkinderen die zeer zwak waren. Immers, zij waren toch niet bij machten om zichzelf daar uit Babel, uit die gevangenis, uit die moeitevolle omstandigheden te bevrijden. Zij waren toch niet bij machten om zichzelf ook weer uit Babel terug te brengen en naar Jeruzalem heen te leiden. Wat hebben ze het moeten ondervinden, geliefde, dat al alles nou zo afhankelijk was van de Heere, van zijn arm, van zijn gewilligheid. En dat had de Heere overigens ook liefelijk beloofd, nietwaar. Dat hij toch zijn volk niet eindeloos zou kastijden. Dat hij ze toch weer op zijn tijd en op zijn wijze verlossing zou zenden. En dat hij ze toch ook weer zou terugbrengen in dat land dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob had gezworen. En er zijn er geweest, we zeiden het vanmorgen en verleden week ook al, enige nog een overblijfsel naar de verkiezing. Die hebben daar toch in die oordelen, in die banden leren zuchten. Ze hebben gehoopt dat op dat onfeilbare woord. Maar ach, misschien ook wel gevraagd, zo stilletjes, heren, zouden uw beloftenissen dan verder hun vervulling missen? Ik zei het, ze konden zichzelf niet bevrijden. Maar toch, we lezen het hier immers in dat tiende vers, zie, de Heere, Heere, zal komen. En gemeent dat is toch ook gebeurd. Want de Heer is een waarmaker van zijn woord, al de eeuwen door gebleken. En dat heeft hij ook toen bij het volk willen doen, toen ze daar in Babel verkeerden. Hij is gekomen. Hij is gekomen om dat volk te gaan verlossen. En in welke wonderlijke weg, dan zien we toch weer opnieuw, gemeente, dat uiteindelijk alle dingen moeten medewerken ten goede. En dan denk ik maar weer opnieuw aan die bekende woorden, u kent die. Dat hij het hart van des koningen neigt als waterbeken. Nou zie daar. Zo heeft hij toch koning Kores, de koning van de Perzen, het hart geneigd. Heeft de Heere dat al zo niet bestuurd? Dat het volk der Perzen de koningen van Babel heeft overwonnen. Dat de Perzen machtiger zijn gebleken dan hen die het volk des Heeren in de gevangenschap hebben gehouden. En heeft zo niet koning Kores uiteindelijk, geliefden, ook moeten medewerken dat het volk door de Heere in het oordeel gebracht weer uit het oordeel zou worden teruggeleid? Tuurlijk, het is Kores geweest die het volk de vrijheid heeft teruggekregen, maar door de hand van Jozua en door de hand van Zerubabel hebben ze uiteindelijk daaruit dat verre land weer terug mogen gebracht worden in dat land. Ik zei dat de Heer aan zijn volk had beloofd. O geliefde, wat is het een wonder geweest, niet waar? dat toch zo Jozua de hoge priester en Zerubabel de vorst als middelen in de hand des Heren hebben mogen dienen. Ik zei het om dat volk dat zo geknecht was, zo onderdrukt werd. Zo gedurig daar toch in het verborgene. Een hart voor de Heer heeft uitgegoten, hun klachten hebben opgezonden. Maar dat deze mensen, kinderen, weer daar zijn gebracht. Zie, de Heere, Heere is gekomen. En zijn arbeidsloon, zo lezen we, immers in dat tiende vers. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, we zouden eigenlijk zeggen, dat is het loon op de arbeid. Dat was duidelijk zichtbaar. Nou, ik blijf eventjes bij koning Kores. Wat heeft hij het mogen zien? Dat zelfs de vorsten van Babel overwonnen zijn. Wat heeft de koning Kores het mogen zien? Dat het volk Israël in vrijheid is gebracht. Ik zei zo straks middellijke wijze door het werk van koning Kores. Maar u begrijpt natuurlijk zoals ik zei. Het was uiteindelijk de hand des Heren zelf. De Heere Heere was gekomen. En zijn arbeidsloon, zijn inspanningen, heeft hij ook mogen aanschouwen. Hij heeft het mogen zien dat de vijanden van zijn volk ten diepste zijn vijanden verslagen zijn. En dat zijn gunstgenoten uit de gevangenis in de vrijheid der kinderen Gods weer zijn gebracht. O geliefde, wat een wonder is dat geweest dan niet. En wat is dat uiteindelijk ook een kostelijke zinnenbeeldige tekening van het werk wat al Gods kinderen in de tijd op aarde ook hebben leren nodig krijgen. En wat hebben misschien ook Gods kinderen vanmorgen zo in ons midden wel iets daarvan ook ondervonden in hun leven. Want ach, waren zij ook niet aan de weet gekomen in hun leven. Hoezeer zij geknecht zijn geworden. Ik bedoel, hoe zij ook onderdrukt zijn geworden. Te maken hebben gehad met die driehoofdige vijand. De duivel. Ze felle aanvallen. Ze scherpe aanklachten. Uw eigen vlees. Dat zich nooit onderwerpt aan de wil en de wet Gods. Dat kan ook niet. Dat gaat ook niet. De wereld. Die zuigkracht. Die spot, die smaad, die hoon. Die je op alle momenten maar weer moet ondervinden. Die vijanden die u zo onderdrukken. En die u dus net als dat volk in die dagen daar in ballingschap als het ware gevangen hebben gehouden. Hoe zullen ze dan ooit nog weer in vrijheid gebracht worden? En ik zei gemeente, is dat niet het leven van Gods kinderen geweest? En hebben ze ook zo misschien niet leren uitzien na zijn komst? Hebben ze misschien ook zo in de achterliggende week wel niet leren vragen naar de Heer en naar zijn sterkte? Maar hebt u misschien gelijkertijd ook wel weer tot uw schande, tot uw schaamte het moeten bekennen dat u zo dikwijls lage gedachten van de Heer hebt? Want oh, dat ongeloof toch. Altijd maar weer dat God onterende ongeloof. Dat de Heer nou niet vertrouwt. Altijd maar weer een vraagteken zet achter die kostelijke belofte des Heeren. Maar geliefde, wat is het waar geworden? Ik zei in het leven toen van het volk Israël. En wat is het waar geworden al de eeuwen door in het leven van dat geestelijk Israël? Dat de Heere, Heere is gekomen. Ach ja, dat is toch ook waarlijk gebeurd, nietwaar? Ik bedoel, Jesaja mocht profeteren aangaande hem die eenmaal komen zou. Het heeft nog vele honderden jaren geduurd, aleer de Christus des Schriften ook in de tijd op aarde is gekomen. Maar hij is gekomen, want de Heere zijn woorden. Al de beloften God zijn in Christus Jezus, ja en amen. En dan zie ik de Zonen Gods. Immers toch gekomen uit de hemel. Op de aarde. Heeft hij daar in Bethlehem. Op Gods tijd, op Gods wijze. In de weg door de Heere bepaald en uitgedacht. Mogen komen in deze door de wereld, door de zonde zo vervloekte aarde. Zie. De Heere, Heere is gekomen. En geliefde, wat heeft hij nou willen doen? Nou, hij heeft zijn volk willen bevrijden. Ik bedoel, hij heeft zijn volk willen bevrijden van alle tirannie en alle heerschappij. Hij is gekomen, gemeente. Uiteindelijk met maar één doel, om de kop te vermorzelen. Van die leugenaar te beginnen. Hij is uiteindelijk uitgegaan en heeft de leugenaar te beginnen, de vorst der duisternis overwonnen. Hij heeft zijn kop afgehouden. Want Satan, geliefden, heeft het moeten verliezen. Wat heeft Christus daarvoor moeten doen? Hij is in het huis ingegaan van die sterk bewapende. Van die sterk bewapende die nou al die vaten heeft gevangen gehouden. Al zijn kinderen gevangen heeft gehouden. En hij heeft in de weg van zijn lijden en sterven niets anders willen doen dan de prijs te betalen, de schuld te verzoenen. Aan de gerechtigheid Gods volkomen genoegdoening te geven. Zie, de Heere, Heere is gekomen. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Ach, gemeente, zou ik het vanmiddag eens een ogenblikje mogen voorstellen. Wat hem dat nou heeft gekost. We zijn toch vanmorgen bepaald bij die tekenen. We hebben vanmorgen toch iets mogen zien van dat gebroken brood. En van die vergoten wijn. We hebben toch vanmorgen iets mogen aanschouwen. Dat hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. Hij die geen zonde gekend heeft, maar zonde gemaakt is voor zijn volk op aarde. Die zichzelf zo gewillig heeft overgegeven. Ach, wat was het in zijn hart en in zijn leven. Om de wil van zijn vader te doen. Hij had het gezegd, Heere, zend mij dan heen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. En in de dagen van zijn leven heeft hij volkomen gehoorzaamheid betracht. Heeft hij nooit ene zonde gekend en nooit ene zonde gedaan. Maar is hij nou zonde voor zijn kerk geworden? Heeft hij gewaakt voor de welstand van de zielen van al degenen die de Vader hem gegeven heeft? En heeft hij zo toch wel heel bijzonder het daarom ook gezegd, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan en hij heeft zichzelf geboeid en gebonden willen overleveren. In de handen zijn er vijanden, wat zeg ik, in de handen van de moordenaars. Het moest alles overeenkomstig de raad Gods geschieden. Waarom? O, geliefde, en hij had de zielen van zijn gunstgenoten zo uitnemend lief gekregen. Die droeg hij daar op zijn hart. En hij had maar één begeerte om hun zielen van dat eeuwige verderf te leiden. Wetend, dat hij daarom zichzelf tot in de dood, ja, tot in die smadelijke dood des kruises moest overgeven. Hij heeft zijn bloed gestort. Zijn bloed gestort dat daar in de hof van Gethsemane als grote parelen uit zijn lichaam is geperst geworden. Dat heeft hij gevoeld. Nou, geliefden, dit dat de zonde, Heer God die ongestraft liet blijven, aan hem gestraft moest worden. En hij heeft het geweten wat de kracht en de heerschappij van de zonde was. En daarom heeft hem daar in de hof zo doen kruipen als een worm en geen man. Heeft hij zich daar in dat rechthuis laten geeselen. Hoewel Pilatus geen schuld in hem vond. Maar heeft hij zijn rug overgegeven. En ze hebben zijn voren lang getogen. Bloed moest vloeien. Waarom? Nou, geliefden, omdat er geen ander middel was. Tot verzoening voor de schuld. Bloed. De ziel die gezondigd heeft, die moet sterven. O gemeente, vanmorgen is het ons voorgehouden. Dat nou het bloed van stieren en bokken niet reinigt. Maar alleen het bloed van de Heer Jezus Christus gegoten is, vergoten is tot een volkomen verzoening voor al de zonden van zijn kerk. En waar het bloed van die gezegende middelaar de aarde is gedrukt. Ik zou bijna willen zeggen, geliefde, daar is het ook in de hemel gedrukt. Want de Heer had gezegd, als ik het bloed zie, zal ik hem voorbij gaan. Ziet ge? Als je nou vanmorgen enige mate verlichte ogen des verstands hebt gekregen. Vanmorgen nou enige mate in de waarheid bent ingeleid. En in dat wondere werk der verzoening bent ingeleid. Dan heb je toch dat bloed. Dat reinigt van alle zonden mogen aanschouwen. Ik zei, gemeente, hij is gekomen. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Want Satans kop vermorzelt. En de vrijheid der kinderen Gods verkregen. En hij heeft niet gerust, aleer die ook in zijn omwandeling op aarde toch, zijn kinderen, vervolgens in die vrijheid der kinderen Gods heeft gebracht. Hij heeft het al betuigd aan de zijnen. Toen dat zwaard was uitgegaan, tegen de man die zijn metgezel was, tegen die grote herder der schapen. Toen heeft hij toch gezegd, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Nou kijk daar, die discipelen. Die zo verslagen in het hart waren, weer alle hoop gans ontvallen was, omdat er nou niemand meer scheen te zorgen voor hun ziel. En die als schapen verstrooid waren, wat heeft hij nou gedaan? Nou, zijn arbeidsloon was voor zijn aangezicht. Hij heeft ze opgezocht. En hij heeft ze lieflijk getrokken. En lieflijk willen vertroosten. Hij heeft ze willen bekendmaken. Wat hij heeft gedaan. En hij heeft zich mogen verblijden in de vreugde huns heils. Die zij mochten genieten. Omwille van zijn arbeid. Dus zie. Petrus, Johannes, Maria Magdalena, Thomas, Emmaus, gaan eens zien. De Heere, Heere is gekomen. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Ik zei gemeente in de volheid des tijds. Is het ook in uw leven gebeurd? Ja toch. Degene die nou vanmorgen op goede grond hier hebben mogen aanzitten. Die hebben het toch ook mogen opmerken. Zie. Gods woord bedoelt als het ware te zeggen. Kijk, let daar nou op. De Heere, Heere is gekomen. Dat is de Heere der Heerscharen. Het is toch altijd een wonder, nietwaar? Als de Heere nou eens uitgaat naar een mensenkind. O, geliefde gemeente, jong en oud. De Heere, kom door de dwaasheid der prediking nog van keer tot u, hoor. Hij komt nog lieflijk zijn voetstappen onder ons te zetten. Hoewel wij van nature horende doof zijn en ziende blind, zeiden we toch. De waarheid niet verstaan. Toch komt hij nog onder ons. Maar zalig nou degene die dat nou mag gebeuren. Die nou acht leren geven op zijn goddelijk woord. En de stem zijn er spreken mogen gaan opmerken. Die enige maat aan de weet gaan komen in de tijd op aarde. Wie ze zijn voor hem. Die in een hartelijk gemis gebracht worden. Die met die levende klacht over de wereld gaat. Dat ze tegen hem, tegen de Heer hebben gezondigd en gedaan hebben dat kwaad was in zijn ogen. Die zo in de weg van missen en zoeken geleid gaan worden. Een man of vrouw, misschien een van onze jonge mensen zou dat ook kunnen. Die dan met dagen en met nachten. Met die vragen bezet niet anders meer kunnen dan hart en ogen op te heffen naar hem. Kijk, ik zou bijna willen zeggen, geliefde, dan is de Heere gekomen. Dan begeert hij je te lokken. Kun door de kracht van dat dierbare woord wel worden ingewonnen. En toch ook misschien wel weer in een woestijn, in een huilende wildernis terecht zijn gekomen. Want als de Heere gaat komen, geliefde, die gaat die plaatsmaker in het hart en leven van de man en vrouw voor zichzelf. Maar wat gaat dat niet dikwijls gepaard met een levende klacht? Met een hartelijk zielsgemis, met een vurig verlangen, met een innig roepen. Och, Heere, Heere, zie toch op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere, want eenzaam ben ik en verschoven. En de ellende drukt me neer. Gemeente, wat kunnen dan juist ook de zulken, hoewel ze betrekking hebben gekregen op dat woord, zo menigmaal in duisternissen wandelen, niet waar. Geen licht hebben ze overnamen vorige week. En die toch betrouwen op de naam des Heeren. Hoe zal dat nou ooit moeten komen? Zal die nou wel ooit komen? Zou de Heere nog weten waar u gelegen bent? Zou de Heere nog wel weten wat u doen moet om uw ziel van die welverdiende straf te bevrijden en wederom tot genade te brengen? Zou de Heere nog wel weten? Wat hij doen moet om uw ziel eeuwig zalig te gaan maken. Wat kan de levende kracht zijn in het hart? Maar gemeente, toch is het waar, niet waar. In het leven van al degenen die hier vanmorgen nou een plek aan de tafel hebben mogen innemen. Dat de Heere, Heere is gekomen. En zijn loon, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dan hebben ze toch ook mogen ontdekken vanmorgen. Wie die is. En wat hij heeft moeten doen. Wat ze in hem hebben. En waar ze nou door genade in mogen delen. Zijn arbeidsloon. Ook voor uw aangezicht. Want dat neemt hij mee, geliefden. Als de Heere komt en overkomt. Gaat hij vertonen aan al zijn kinderen. Wat hij nou voor hen verworven heeft. O, die eeuwige gerechtigheid. Die volkomen zaligheid. Dat eeuwige leven. De gemeenschap met de Vader. Door hem. De verzoening van de schuld. De vernieuwing van het hart en van het leven. In hem alles. In u niets. Maar nou uit genade alleen volkomen zalig. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. gemeente, dat is toch ook altijd weer naar ontvangen genade, niet waar, zo nodig. En nou zou het vanmiddag misschien zo kunnen. Dat er dan toch zijn, ook in ons midden. Die misschien na geruime tijd, in de weg van de voorzienigheid Gods, toch weer opnieuw, ja, zichzelf toen in Babel leerde kennen, na alles wat er geweest is. En opnieuw weer hun klachten voor de Heer hebben mogen uitstorten. Opnieuw weer aan de Heer hebben mogen bekendmaken wie ze zijn, wat hen ontbrak. Gedurig weer op zijn woord hebben leren hopen. Maar die toch ook weer verrast en verblijd zijn geworden met zijn komst. Waarom? Nou, gemeente, de Heer is nooit een land van uiterste duisternis. Het kan wel eens heel lang donker zijn, het leven van de kerk. Als ik denk aan de volk in Babel. U weet, 70 jaren. 70 lange jaren hebben ze daar in dat verre en vreemde oord moeten doorbrengen. Ik zei toch, zouden Gods beloftenissen. Komt het allemaal weer op de zeef, nietwaar? Maar zie, de Heere, Heere is gekomen en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij gaat de Heere altijd weer aan de zijne bekendmaken wie die nou voor ze is en wie die nou voor ze blijft. Als een God die hen van eeuwigheid heeft lief gehad en daarom lief heeft tot het einde. Is er een zaliger ogenblik, gemeente, dan een ogenblikje hem te mogen aanschouwen? Ik bedoel, met het oog van uw ziel. Wijt dan de ziel niet met een verwonderend oog? Is dan niet alles wat aan hem is gans begeerlijk? Hebt ge dan ook vanmiddag weer niet opnieuw mogen ontdekken dat de Heere nou niets van u nodig heeft, maar dat zijn arbeidsloon voor zijn aangezicht is, dat hij het als het ware zegt: en dit heb ik nou voor u gedaan. Zo lief heb ik u gehad. Met een eeuwige liefde. Ik heb van u niets begeerd. Ik heb van u niets nodig. Al uw tranen die u plengt en al de offers die u brengt, kan me niet behagen. Waarom niet? Nou, omdat u misschien zelf ook wel eerlijk moet bekennen, nietwaar? Dat alles wat van u is niet anders is dan blinkende zonde. Of zijn uw beste werken niet blinkende zonde? Moet u het niet eerlijk bekennen? Dat het meest heilige, het meest ernstige, hetgeen u zo het meest koestert, uiteindelijk toch in dat heilige aangezicht des Heren niet anders is dan een wegwerpelijk kleed. Ik bedoel dat u uiteindelijk niets anders hebt overgehouden dan aan eigen kant alleen maar zonde, tekorten en afmakingen, maar van morgen hebt mogen zien wat van hem is. Niets anders hebt begeerd dan Christus Jezus en die gekruisigd. Niets anders hebt gewild dan de gerechtigheid die redt van de dood door hem verworven. O, wat een zalig eten, wat een zalig drinken. Wat een verwondering als de Heere zo voor het eerst en opnieuw in het leven komt. En u aan hem genoeg hebt en tegelijkertijd, ach, van hem toch ook weer niet genoeg kunt krijgen. Maar Gods kinderen zijn ten diepste bedorven voor de wereld, nietwaar? Die kunnen het eigenlijk op deze aarde nooit meer vinden. Al zullen ze het vanmiddag misschien eerlijk wel bekennen moeten. Dat ze zo menigmaal nog zoeken naar al het zien en zinnelijke. Maar voor ene kus van Jezus mond geven ze uiteindelijk toch al die zwarte grond. Ze bedoelen dit. Een ogenblikje in zijn goedgunstigheid. Dat is het leven. Dat is het leven van hun ziel. Ach, gemeente, dat is nou die heerlijkheid van zijn komst in het leven van heel die levende kerk. Maar wie is de Heer nog meer voor hen? Nou ja, we zeiden het, we zagen het samen toch. Hij wijdt ook zijn kudde zeer troostrijk, want hij zal zijn kudde wijden gelijk een herder. Zo heeft Jesaja aan de kerk in die dagen mogen bekendmaken. Hij zal zijn kudde wijden gelijk een herder. Het is natuurlijk dat beeld, u begrijpt dat, dat in het oor van al die Joden in die tijd zo'n welbekend beeld was. Want u weet, volk Israël was toch een herdersvolk. Als ik denk aan Abraham, de vader aller gelovigen. Wat bezat Abraham niet veel schapen en runderen? Zoveel schapen dat uiteindelijk de herders van Abraham en de herders van Lot hebben getwist. waar de schapen gewijd konden worden. Abraham mocht iets van de genade Gods kennen. Mocht iets kennen van dat nieuwe deel. Wie God had lief gekregen en de naast had lief gekregen. En dat hij tegen zijn herders mocht zeggen, ach, geef Lot nou maar het beste deel, laat Lot nou maar kiezen. En Lot heeft die goede en groene weide gekozen. En Abraham, hij is met zijn kudde schapen gegaan naar die dorre woorden. Maar het was beter met de Heere te gaan in de dorre. Dan zoals Lot heeft ondervonden zonder de Heere te gaan in de vette groene weide. Maar ik zei gemeente, het volk Israël was bekend met die herders en met die schapen. Ik had het over Abraham, denk aan Isaac, aan Jacob. Maar ik denk natuurlijk ook aan David. Onze kinderen vanmiddag, ze weten dat. Wie was David? Ja, David was gezalfd. Gezalfd tot koning over heel Israël. Maar David was toch een herdersjongen. Die al heel jong en heel vroeg de schapen van zijn vader heeft moeten weiden. Maar ik zei gemeente, David heeft ook heel goed geweten wat een herder was. Maar van David lezen we toch dat hij zelfs de schapen uit de mond van de leeuwen, van de beer heeft gered. David heeft gewaakt voor de schapen. En nou ja, ik denk aan Psalm 23 die we zojuist met elkaar hebben opgezongen. David mocht zeggen, de Heere is mijn herder. Dus ik zei gemeente, heel dat volk des Heeren, heel dat volk Israël is bekend geweest met dat beeld. Ik moet zelfs wel bekennen dat de overste leidslieden, de farizeeërs en de schriftgeleerden, die waren ook als herders gesteld over het volk van Israël. Maar wat lezen we nou van de volk, van die farizeeërs en die schriftgeleerden? Ik denk aan Ezekiel 34. Van die farizeeërs en die schriftgeleerden. Ik zei van die herders van het volk. Moeten we lezen dat ze het volk hebben gewijd om de wol. En om het vette. Ze hebben eigenlijk de scharen, de zielen aan hun zorgen toevertrouwd. Alleen maar gewijd voor zichzelf. Niet voor de Heere. Ze hebben het goede voor Jeruzalem niet gezocht. Ze hebben alleen maar zichzelf gewijd. En daarom was dat volk nou in de ballingschap terechtgekomen. In de duisternis, in de donkerheid. Afgedwaald van de Heere en steeds verder van de Heere weggedwaald. En als God het niet had verhoed, waren ze eeuwig van de Heere weggezonken. Maar ik zei toch zijn komst. Zijn komst. Zijn komst in het vlees, zijn komst in hun leven. Is het geweest dat het volk Israël weer uit Babel heeft teruggebracht in Israël. Heeft teruggebracht uit dat donkere oord en gebracht heeft daar bij de tempel. Gebracht heeft uit de treurigheid en gebracht heeft tot de verheuging en de verwondering en de blijdschap. Want gemeente, toen dat volk Israël uit ballingschap is teruggebracht. Toen die verlosten zijn vrijgemaakt. Ik denk opnieuw aan een hoofdstuk van Jesaja. Toen zijn die vrijgekochten des Heren wedergekeerd tot Jeruzalem. Eeuwige blijdschap zal er op hun hoofd zijn, zoals mocht Jesaja zeggen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik bedoel, zijn ze door de verlossende hand des Heren gebracht weer tot de plaats waar de Heren wilde wonen, waar de Heren wilde tronen en waar de Heren zijn volk tot een God wilde zijn. Nou zegt de Heren dan, hier in de 11e vers, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Ach gemeente, nou had ik het over Abraham, ik had het over Abraham, Isaac en Jacob. Ik had het over David, zei ik. Ik heb het over de farizeeën en de schriftgeleerden gehad, maar nou hij. Die gekomen is om de verloren schapen van het huis Israëls te zoeken. Die zichzelf heeft benoemd als die grote herde der schapen. Welke bewogenheid heeft hij gekend? Ga ik nog een keer weer met u terug. Naar zijn komst op aarde. Wat heeft hij gedaan? Nou, gemeente, eigenlijk al de dagen van zijn leven niks anders om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Toch? Want dat is zijn arbeid hoor. Dat is zijn werk. Als hij komt in het leven, gaat hij een mensenkind zoeken. Ik had het over Ezekiel 34. Die herders van het volk die de kudde hebben gewijd voor zichzelf. Maar hij zegt de Heere dan. Ik zal mijn volk wijden. En hij zegt, ik zal het verlorene zoeken. En het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene, dat zal ik verbinden. En het kranke zal ik sterken. Nou, zomaar een paar zaken. Die nou die grote herde der schapen komt uit te werken in het leven van zijn kinderen. Het verlorene zoeken. Toen ze daar, in verafgelegen plaatsen, schier bezweken. Van de Heere niet wisten, is hij de eerste geweest. En dat weggedrevene heeft hij wedergebracht met smeking en geween. Dat gebrokene van hart, heeft hij willen verbinden. Heeft hij willen verbinden en willen helen. En de kranke, dat heeft hij zo liefelijk willen sterken. Nou, zou ik het opnieuw eens mogen vragen, gemeente. Heb u nou die grote herder der schapen, Christus Jezus, in uw leven zo leren kennen? In zijn werk, in zijn opzoekende zondaarsliefde. Waar hij de eerste is geweest die uitging. Die u opzocht, die u heeft gevonden. Die u gunstig heeft geleid. Gebracht heeft tot een plaatsje. Waar hij zijn genade kwam uit te delen. Zijn volheid kwam weg te schenken. Waar u zijn vertroostend aangezicht mocht ontmoeten. Waar hij kwam te spreken naar het hart van Jeruzalem. Toeroepende. Dat uw strijd vervuld was, uw ongerechtigheid verzoend was. U van de handen zeer dubbel hebt ontvangen voor al uw zonden. Heb u toen niet mogen ervaren. Dat u op dat ogenblik gered, gezaligd. En in hem alles had. Kijk, gemeente, zou nou die grote herder der schapen, die is uitgegaan om dat verlorene te zoeken, rusteloos was al eer hij het had gevonden, zou die nou vervolgens ook zijn schapen die gunstig gaan leiden? Kijk, de Heere zegt het, toch, in dat 11e vers, hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Wat doet die herder? Nou ja, ik denk maar weer opnieuw aan David, toch? Psalm 23. Hij voert hen zacht. Aan stille water in de grazige weiden. Zeker wanneer de Heer nou een mensenkind heeft gevonden. Ik bedoel in die eerste liefde. Zijn aangezicht in gunst dat u heeft gewend. Zich zo heerlijk aan uw ziel heeft willen verklaren. Een blijdschap in uw leven heeft gevonden die op de wereld niet te vinden was. Al uw tranen met de zachte doek van uw aangezicht heeft weggewassen. Heeft de Heere toen u niet in de grazige weide van zijn woord willen leiden? Ik bedoel, met dat allerbeste voedsel willen spijzigen. O, wat mogen Gods kinderen dan toch wel eens. Ik zei in de eerste tijd, in de eerste liefde. Van keer tot keer iets uit dat dierbare woord ontvangen. Wat tot verkwikking, tot vertroosting van een arme ziel is. Wat mogen ze dan bij ogenblikken wel eens iets weer ondervinden van de volheid die er in hem is. En dat voor hen. Uw woord kan mij, ja het is waar, het blijft waar, heel het leven lang. Ofschoon ik alles mis door zijn smaak, mijn hart en mijn zinnen strelen. Kijk, dan leidt de Heer in de grazige weide van zijn woord. Hij leidt dan ook aan die stille waterbeken. Zou ik mogen zeggen vanmiddag misschien. Wat mogen ze dan wel eens tijden hebben. Als hij hen daar brengt in de verborgen plaats. En ze mogen een hart, een ziel voor de Heere uitgieten. Eenzaam, maar met de Heere gemeenzaam zijn. Of om het anders te zeggen, Gods verborgen omgang. Smaken. Want dat vinden zielen waar ze vrees in woont. Daar kan de hemel wel eens laag komen te hangen. Kan je ziel ook wel eens een gewaterde hof worden? Wil de Heere nog wel eens stromen gieten op het droge? In die eerste liefde, maakt zijn gemeente de Heere die dat goede werk begonnen is, zal het ook voleindigen. Hij blijft ook zijn kerk, ook zijn kinderen in het strijdperk van dit leven, weiden als een herder. Zoals een herder de kudde weidt. En weet u hoe nou die herder zijn kinderen leidt, die vanmorgen hier aan de tafel hebben gezeten? Nou, dan leidt hij ze in de grazige weide van zijn woord, maar ik moet natuurlijk ook zeggen, dan leidt hij ze ook weg bij die slechte weidegronden. Nou ja, dan weet u allemaal wat ik bedoel. Want als de liefde teer is, de Heere nabij is, mag gesmaakt en geproefd worden dat de Heere goed is. En dat het dierbare woord, dat van Genesis 1 tot Openbaring 22 van hem spreekt, zoeter is dan honing en honingzee, maar dat niets het gehemelte beter kan smaken. Hebt ge dan nog vermaak in de wegen der zonde? Is het dan niet de Heere zelf die als met koorden van liefde, met goede tierenheid en waarheid zijn kerk komt te trekken uit die duisternis? Uit die slechte wegen. En in zijn wegen komt te brengen. Kun je dan nog ene zonde aan de hand houden? Kun je dan nog, al gaat ge zelfs in zulke wegen van zonde en goddeloosheid, kunt ge daar dan nog uw hart op halen? Nou ja. Dus ge hebt mogen proeven en smaken dat de Heere goed is, geliefde. Je krijgt toch een andere gang in je leven. Je krijgt een teerleven. Een nabijleven. Een aanhankelijk leven. Een afhankelijk leven. Het meest gelukkige leven. Het meest zalige leven. Niet het meest makkelijke leven, maar wel het meest goede leven. Waarom? Omdat die overste leidsman en volleinde des geloofs Christus Jezus u leidt. Door onbegrepen wegen, door ongedachte wegen. Door de diepten. Soms tot grote bergen u leidt. Maar hij leidt zijn volk. En dan zie ik als het ware daar die kudde des Heren. Achter die grote herden de schapen aankomen. Die schapen zijn ook samen. Laat ik dit ook zeggen vanmiddag. Dan begeren ze ten diepste toch ook wel eens. Nou ja, gemeenschap te oefenen met al degenen die zijn naam moedig hebben leren vrezen. Waarom? Nou, Gods kinderen zijn één van hart en één van zinnen. Eenerlei hart, eenerlei begeerte. En die verstaan elkaar. Het zijn kinderen van datzelfde huisgezin geworden. Staan allemaal onder de leiding, onder de bediening, onder de onderhouding van die grote herder der schapen. En de weg die hij gaat, moeten zij alle gaan. Ze moeten allemaal leren zijn voetstappen te drukken. En dan mogen ze elkaar wel eens niet alleen hartelijk lief hebben, maar mogen ze elkaar ook wel eens kennen. En samen wel eens spreken over de wegen die de Heere met hen heeft onderhouden. Wat zijn kostelijke ogenblikken. Als ge nou gemeente tot die schapen mag behoren. Ik moet eigenlijk zeggen tot die slachtschapen Christi mag behoren. Want ach, hij zal zijn volk wijden als een herder. Maar ik lees, hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen en de zogenden zal hij zacht moeten leiden. En ik zei geliefde tot slot, hij zal ook zijn zachtmoedigen beschermen. Want ach, wat moeten Gods kinderen juist ook in het strijdperk van dit leven steeds maar weer ondervinden, toestemmen en beamen. Dat ze in moeten gaan door veel verdrukking in het koninkrijk der hemelen. Maar nou zegt die grote herder der schapen, geliefden, dat hij zijn kudde zal weiden. Zijn oog slaat hen in liefde gade, juist ook wel die kleintjes. Die lammetjes. Nou ja, ik hoef het beeld opnieuw niet uit te leggen, denk ik toch, kinderen? We weten wel wat lammetjes zijn. Pasgeboren als zo'n dartel, zo onwetend. Zo makkelijk geneigd om de linker of de rechterzijde af te wijken. Zichzelf nog zo vaak onbewust van dat grote kwaad. Nog zo weinig het oog gericht op die herder. Maar die kleinen in de genade gemeente. Die geestelijke lammetjes. Daar heeft de Heer nou bijzonder het oog op. Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, ik moet natuurlijk wel in de eerste plaats weer heel eerlijk zeggen. Dat zijn de kleinen in de genade, maar dat zijn natuurlijk wel de kleintjes die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Ik bedoel te zeggen, dat zijn de allerkleinsten. Die toch die tweede persoon van de goddelijke wezen, Christus Jezus, hebben leren kennen, hebben leren liefkrijgen. Of anders gezegd, die dat waarzaligmakende geloof bezitten. Persoonskennis. De gerechtigheid door het geloof ontvangen. Het kindschap Gods. En dan toch nog zo klein. Want er zijn zuigelingen, er zijn kinderen, er zijn jonge mannen en er zijn vaders. Ook in het geestelijke leven. En juist die lammetjes. Die in de vreugde en in de verwondering zijn. Nog zo dikwijls zorgeloos zijn. Want ach, als de Heer in het leven is gekomen. En zichzelf zo liefelijk heeft verklaard en weggeschonken. En je hebt hem mogen kennen. De kracht zijner opstanding hebt mogen leren kennen. Ja, dan vrees je op dat ogenblik geen ding. Dan ken je de verwondering van het hart. Dan mag je weten dat alle dingen moeten medewerken. Ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar ze weten vaak niet nog welke wegen ze moeten gaan. En die kleine lammetjes, die zijn zo dikwijls geneigd om weer af te wijken. Die kunnen zo vaak met de kudde nog niet mee. Die liggen zo snel weer vermoeid ten neer. Die zijn nog zo dikwijls gauw weer verschrikt. Misschien zijn er in ons midden. Die dat nou uit ondervinding ook moeten leren. Ja, ik denk opnieuw maar weer aan die bekende versregels. Toen hij mijn berg had vastgezet, ik gezegd, Heer, ik zal niet meer wankelen in de eeuwigheid. Je dacht dat je weg en even weg zou zijn. Achter de Heere aan tot die eeuwige zaligheid. De strijd vervult de ongerechtigheid verzoend van de handen, Heere, dubbel ontvangen voor al je zonden. Maar niet geweten. Dat je vervolgens in de strijd ook weer opnieuw terecht zou komen. Dag. Waar kunnen het onbegrepen wegen zijn? Als de Heer zijn aangezicht weer verbergt. Waar kunnen het een onbegrepen wegen zijn, toch? Als u weer opnieuw moet bekennen. En ondervinden tot u smart, dat u vleeselijk bent en verkocht bent onder de zonde. Ik bedoel, u bij die herder, bij die grote herder der schapen bent weggezworven. En weer in die duisternis terecht bent gekomen. Wat kunnen de zielen van Gods gunstgenoten dan verschrikt en verslagen zijn? Maar die grote herder der schapen die zegt, hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Wat betekent dat? Nou, gemeente, dat hij nou weet wat van zijn maaksel is te wachten en dat hij daarom nog steeds weer uitgaat. Steeds weer weet wat van zijn maaksel is te wachten. Weet dat ze steeds weer op hem zijn aangewezen. Dat ze steeds weer opnieuw door hem bediend moeten worden. En steeds maar weer ook begeerig zijn dat hij weer komt en een heil aan hen wil volmaken. Kijk, daarom komt hij van keer tot keer de tafel te nodigen. Maar wat houdt dat nou in, gemeente? Nou, eigenlijk toch niks anders. Dan dat geloof dat hij gewerkt heeft door zijn woord en door zijn lieve geest te versterken. Vanuit het woord en door de werking van die heilige geest. Dus dat zwakke, nietige, kleine geloof. Zulke zwakken in het geloof. Zulke aangevochten en bestreden. Daar heeft hij nou gedurig het oog voor. Maar geen vader sloeg met groter mededogen op tederkroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En daarom is het nou zo gelukkig voor dat volk dat hun zaligheid niet in hen ligt, dat ze zelf ook niet een nagelschrapsel tot hun zaligheid hoeven toe te doen, maar dat hij waakt voor de welstand van hun zielen. Hij zal zijn lammeren in zijn schoot vergaderen. Dat is het gelukkige deel toch. Van al degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat hij ze van keer tot keer die iets anders begeert bekend te maken, hoe lief hij hen heeft gehad. Lief gehad met een eeuwige liefde, lief gehad tot het einde toe. Al moeten ze ook door onbegrepen wegen gaan, hij zal zijn hand tot de kleine wenden. En niemand zal ze uit zijn hand rukken. Al moeten Gods kinderen, al moeten die lammeren, al moeten die schapen ook wel eens ondervinden. Dat ze ook wel eens een gevoelige tik van die herder moeten ontvangen. Want die de Heere lief heeft, die kastijdt die. En hij geestelt de niegelijk zoon die lief heeft. Nou zijn dat niet de meest aangename lessen. Maar ik geloof wel te moeten zeggen, gemeente, het zijn misschien wel de meest noodzakelijke lessen. Opdat ge al meer door die kastijdende handen, Heer, in de wegen van de beproeving, in de wegen van de bestraffing en de vermaning door dat dierbare woord, als ge weer van hem zijt afgeweken, zijn misschien wel de meest noodzakelijke wegen waarom. Opdat u in die weg in de verontmoediging niet anders kunt dan steeds maar weer uw mond wijd open doen. Weer al meer gevoelt dat u zonder hem niets kunt doen. Al meer u gaat realiseren dat u in alles op hem bent aangewezen. Ik zei gemeente, dat geeft een teerleven, dat geeft een aanhankelijk leven, een afhankelijk leven. Maar dan gaan ze juist in die weg leren. Dat de Heer het hen aan niets, maar dan ook werkelijk aan niets zal doen ontbreken. Want wat heeft die herder nou op het oog? Nou, hij ging 's morgens met ze van huis, denk ik maar. Om die schapen te laten weiden in de grazige weiden. En die zeer stille wateren te leiden. Maar om ze zogezegd 's avonds weer terug te brengen in de kooi. Omdat ze al daar neder zouden liggen. Zijn oogst laat hen in liefde gade. En geliefde zo is nou ook met de kerk des Heeren. Hij heeft ze van de Vader gekregen. Hij heeft ze opgezocht in de tijd. Hij heeft ze geleerd, onderwezen, beschut en bewaard. Hij heeft zijn ziel voor hen tot in de dood overgegeven. Zo lief heeft hij ze gehad. En zou hij dan niet hen ook alle dingen schenken? Ik zei gemeente dat doel. Maar toen de Heer op aarde is gekomen. In de kerker is gegaan. De zielen van zijn gunstgenoten heeft willen bevrijden. Dat heeft hij nou alles gedaan. Omdat ze straks daar zullen zijn waar hij is. Waar hij zal zijn. Alles en in allen. En waar dan die vermoeiden. Zullen mogen rusten. Want er blijft een rust over voor al het volk Gods. Wat is dat voor een rust? Nou gemeente, dan mogen ze eigenlijk eeuwig avondmaal met hem houden. Het is zo groot als er bij ogenblikken hier in de tijd is van die momenten zijn. Dat je mag eten en mag drinken. Ik bedoel geestelijk en verzadigd mag worden. Dan mag de kerk op aarde wel eens ogenblikken kennen. Dan zouden ze daar altijd wel willen blijven zitten. Is dat altijd zo, dominee? Nee hoor. Niet altijd. Maar er zijn wel eens ogenblikken. Dan mag een ziel wel als een gewaagde dorf zijn. Dan proeven ze en smaken ze dat hij goed is. Dan is het leven van hem. En met hem in hun ziel. En waar zien ze nou naar uit? Nou wetend dat deze wereld het niet biedt. Dat deze aarde is vol van moeite en verdriet. Maar dat er een eeuwige zaligheid is bereid. En wat zal dat nou zijn? Dan mogen ze aanzitten aan die ronde tafel. Met Abraham, met Isaac en met Jacob. En zingen ze bij beurten. Maar zullen ze allen eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Dat het hem heeft bewogen van eeuwigheid naar hen om te zien. En in de tijd op te zoeken. En in de tijd te geleiden. Te beschutten en te bewaren. Om ze in die eeuwige zaligheid met hem te brengen. Kijk gemeente, daarom gaat die grote herder de schapen ook nu nog uit. En komt hij zijn woord nog te verkondigen. En moet het, zoals dan vanmorgen moest klinken, ook vandaag nog worden toegeroepen. dat de strijd vervuld is. Voor Gods kerk. Voor al degenen die nog onder dat zegel der verkiezing liggen. Moeten al degenen die thans nou nog zo van verre staan. Nog zo moeten inleven. Dat ze vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde. Tot hinken en tot zingen die er ogenblik gereed zijn. Maar dat ze nou niet zalig hoeven te worden en niet zalig kunnen worden door de werken der wet. Als hij het genoeg zo ernstig al leest, genoeg zo gedurig in dat woord. Al bidt ge tot bloedens toe, uw knieën stuk. Zult ge door al uw inspanningen de zaligheid niet kunnen beërven. Maar komt hij het toe te roepen dat de strijd vervuld is. Dat hij zijn ziel gegeven heeft. Dat hij betaald heeft die prijs. De laatste kwadrant penning heeft betaald. Dat hij het was die zijn vader heeft behaagd. En dat het door hem alleen een verse en een levende weg is. En dat ge daarom nou alleen uit genade zalig kunt worden. In de weg van roepen. In de weg van smeken. Niet om daar wat mee te worden. Maar alleen in de belijdenis en in de bekentenis wie ge zijt en wie ge blijft. En in dat smeken en in dat roepen, Heere, was dan reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Nou gemeente, dat begeerde de Heere vandaag aan Gods kinderen. Maar eigenlijk in het geheel van de gemeente vandaag bekend te maken. Wat hij gedaan heeft tot zaligheid voor rampzaligen. Maak eens vragen zo vanmiddag aan het einde gemeente. En dan vraag ik het natuurlijk niet om iets van mij, maar Jesaja zegt, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Vertel het eens. Is dat gebeurd in uw leven? Hij de prediking geloofd. Is die arm des Heren, die sterke arm, in uw leven geopenbaard? Heeft hij u vrijgemaakt? Waarlijk vrijgemaakt. Want indien de Zoon Gods u vrijgemaakt zal hebben, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Hier en straks eeuwig. Zo niet, o gemeente. Dan zijt ge hier gebonden en zijt ge straks eeuwig gebonden. Maar als ge nou gebonden ligt in banden van de dood. En dat de angst der hel u alle troost doet missen. Leef ge nog in het heden der genade. In dat kostelijke heden. In die kostelijke genadetijd. Heb ge daarom ten diepste eigenlijk maar één ding te doen. De Heere te smeken. O God. Wees mij, de zondaar, genadig. Amen. We zingen met elkaar. Van de 97e psalm. Het zesde vers. 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwaad. Het zesde van 97.
Thank you.
zingen tot slot met elkaar. Uit de 79ste psalm, het laatste vers. Zo zullen wij, de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. 7 van 79. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.